Welkom bij de podcast van De Kennis van Nu. Mijn naam is Karin van den Boogaerts. In Nederland weten we als geen ander hoe we het water moeten temmen. Al eeuwen voeren we strijd tegen het water en de helft van ons land hebben we eraan onttrokken. Maar hoe kan het dan dat we ons zo nu en dan toch nog laten verrassen? En zijn we eigenlijk wel klaar voor de veranderingen die klimaatverandering met zich meebrengt? Ik praat daarover met Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbeheer en watersystemen aan de Universiteit Twente. Ze won dit jaar de Simon Stevin-prijs, de hoogste onderscheiding in de technische wetenschap in Nederland. Hartelijk welkom, Suzanne Hulscher.
Ja, goeiedag.
Wat fijn dat je er bent.
Ja.
En gefeliciteerd met deze prestigieuze prijs, want dat is het, hè?
Ja. Ja, dankjewel. Ik ben er ook heel erg blij mee.
Waarom ben je er zo blij mee?
Nou, omdat het echt een enorme erkenning is. Een erkenning is voor mezelf, maar ook voor het vakgebied en voor de mensen in mijn vakgroep. En het geeft ook aan, zeg maar, dat dit onderzoek echt gewaardeerd wordt.
Want de Stevin-prijs, voor mensen die er nog nooit van gehoord hebben, waarvoor wordt die toegekend?
Die wordt toegekend voor excellent technisch wetenschap. Dus echt onderzoek in de technische wetenschappen, breed. En elk jaar krijgen 1 of 2 mensen de prijs. En dat hangt er vanaf of het een jubileumjaar is of niet.
Ja, en dat was dit jaar zo, hè?
Ja.
Maarten Steinboeg heeft hem ook gekregen.
Ja.
Staat ook nog op ons lijstje om te interviewen. Maar jij bent eerst. We gaan het eerst uitgebreid met jou hebben over waar jij mee bezig bent. Ik had net al over de strijd tegen het water in mijn inleidingen. Iets waar wij Nederlanders altijd mee bezig zijn. Ik denk dat water en fietsen Nederlanders het beste typeert. Valt er na eeuwen strijd tegen het water eigenlijk nog wel wat te leren op watergebied?
Ja, er valt nog echt ontzettend veel te leren op watergebied. Want het water, kijk, ik hou me bezig met rivieren en met zeeën en kusten. Hè. Dat zijn de verschillende soorten watersystemen. En die watersystemen die leven, die hebben een eigen gedrag. Dus ze veranderen ook uit zichzelf. En wij als Nederlanders zijn de hele tijd bezig om die watersystemen te veranderen. Omdat wij er wat mee willen. Hè? Wij willen vooral dat we droge voeten houden.
Precies.
Dus dat er niet zeg maar, te veel water komt. Maar nu met die extremere omstandigheden is het ook af en toe zo dat er te weinig water is.
En het zijn, zoals jij zegt, natuurlijke systemen die dus ook altijd aan verandering onderhevig zijn. Maar als ik het dan negatief zou formuleren, kan ik dan zeggen, eigenlijk lopen we nogal altijd achter de feiten aan.
Zo zou je het kunnen zien. Als je gewoon ingrijpt zonder dat je verder kennis hebt, dan is dat zo. Dan moet je daarna zeg maar, alle eventuele problemen weer opnieuw oplossen. Maar wat wij nu zeg maar, de laatste jaren juist heel erg doen, is dat we proberen het gedrag van die systemen zelf goed te begrijpen. En zo zeg maar, de maatregelen die we nemen, zeg maar, in lijn daarmee zeg maar, te ontwerpen. En dat noemen we bouwen met de natuur. Dus dat we vanuit het gedrag van de natuur, van het natuurlijke systeem zelf, die interventies plannen.
Ja, maar dan lijkt zo'n variabele, kom straks nog uitgebreid op terug hoor, maar dan lijkt zo'n variabele als klimaatverandering mij wel ontzettend onhandig. Want die komt er dan plotseling, je bent met je onderzoek bezig, zijn natuurlijk langdurige onderzoeken, komt zo'n variabele als klimaatverandering doorheen fietsen. En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen, het onderzoek aanpassen. Dat gaat ook maar door.
Daarom moet je het onderzoek ook generiek insteken. Dus je moet weten zeg maar, hoe dat water, zeg maar, het sediment wat op de bodem en langs de oevers van de rivieren ligt, meeneemt en in de kust. Aan de kusten. Dus als je dan weet zeg maar, hoeveel heviger dat die afvoeren worden van die rivieren, dan kun je daarmee ook een voorspelling doen hoeveel sterker zeg maar, die oevers en die bodem veranderen.
Hoe ben je in de waterwereld terechtgekomen?
Ik ben na mijn middelbare schoolopleiding ben ik natuurkunde gaan studeren. En tijdens die studie heb ik gekozen voor theoretische natuurkunde. Daar moest je een stage in doen bij een stukje praktisch onderzoek. En dat heb ik toen gedaan bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee op Texel. Ben ik ook met een boot zeg maar, de zee opgegaan. Daar hebben we dingen gemeten en ik heb er ook uitgebreid aan gerekend. En daar heb ik toen ontdekt eigenlijk dat ik dat ontzettend leuk vond. Want ik dacht, dat vind ik eigenlijk veel leuker dan aan hypothetische dingen rekenen, waar je heel veel moeite voor moet doen om dat uit te leggen. Het sprak me heel erg aan om aan dingen te rekenen die je gewoon zeg maar, met andere mensen kunt delen en die je kunt zien. En dus na mijn studie heb ik toen besloten om daar in die richting verder te gaan.
Nou, het lijkt een beetje een rare stap voor een theoretische natuurkundige, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet.
Nee, en dan zijn er ook wel meer die dat gedaan hebben. Alleen, ja, het is kijk, vanuit de theoretische natuurkunde heb je een hele goede bagage aan wiskunde en natuurkundekennis. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor die watersystemen.
Ja, het had natuurlijk ook ergens anders kunnen wezen. Dus word je ook getrokken door het water? Fascineert dat je ook?
Ja.
Water, zeeën, boten, varen?
Ja, ik kan niet ontkennen dat ik er ook gewoon wat mee heb. Ik vind de zee gewoon mooi en ik vind de rivier ook mooi. En als er een hoog water is, dan ga ik kijken.
Oh, echt waar? Ja, ja. Dan ga je gewoon.
Ga ik langs de rivier fietsen.
Oh, ja?
Dan ga ik gewoon kijken hoe die uit de water erbij liggen.
Gewoon ja. Als liefhebber?
Ja.
Ja, want ja, voor iemand die heel erg van water houdt, woon je wel heel ver van de zee als je in Twente bent.
Ja, maar ik woon weer heel dicht bij de rivier.
Kijk, dat is dan een groot voordeel. Ik praat zo met jou verder, Suzanne. Ik zeg tegen de luisteraar dat hij onze podcast aan meer luisteraars kan helpen. Wat wij natuurlijk heel graag willen. Reed ons dan op iTunes en laat een recensie achter. En je kunt natuurlijk ook helpen bij het verspreiden van deze podcast. En hem delen via Twitter, Facebook of wat je ook maar gebruikt aan social media. En onze danken zal zeer groot zijn. Vragen of opmerkingen over de podcast of wat er allemaal in gezegd wordt, die kun je kwijt via de mail, dekennisvannu@ntr.nl, of gebruik hashtag DKVN op Twitter. En ook klachten zijn welkom, en daar hebben we er al een paar van gekregen, namelijk over de kwaliteit van onze podcast, over de technische kwaliteit. Excuus daarvoor, wij zijn hard aan het werk om die te verbeteren. En als je een aflevering in hogere kwaliteit wil beluisteren, dan kan je alles vinden wat we maken op www.dekennisvannu.nl/podcast. Ik spreek met Suzanne Hulscher. Ze is hoogleraar waterbeheer en watersystemen aan de Universiteit Twente. Heeft net de prestigieuze Simon Stevin-prijs op zak. Waar bestaat die prijs eigenlijk uit?
Het is een beeldje, een kunstwerk. En er is een 500.000 aan onderzoeksgeld, wat ik zelf mag invullen.
Aha, nou dat is altijd goed nieuws, hè? Want je had natuurlijk al 10 plannen op de plank liggen waar je nog geld voor nodig had.
Ja, dat is inderdaad waar. En ik kan er ook wat 20 van maken, ook als het moet.
Ja, dan is 500.000 maar niet zoveel, hè?
Nee, het zal niet voldoende zijn om alle plannen uit te voeren. Maar ik weet ook nog wel op andere manieren zeg maar, geld te genereren voor die plannen.
En jouw onderzoek lijkt me ook nogal duur. Want als je onderzoek moet doen aan kusten en rivieren, en dat zijn natuurlijk geen kleine dingetjes.
Nee, maar we doen dat onderzoek, dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt eraan rekenen, dat is niet zo heel erg duur. Je kunt experimenten doen in laboratoria. Dat doen we meestal in laboratoria elders. Zeg maar in Duitsland of in Aberdeen of bij Deltares.
Waarom elders?
Omdat wij zelf geen laboratorium hebben. En meten zeg maar in het veld, dat doen we vaak in samenwerking met Rijkswaterstaat. Die daar vaak al zelf een eigen meetprogramma heeft. En op die manier, zeg maar, we vullen die metingen aan en we analyseren ze.
Ja, en is het dan ook niet lastig dat, zeg maar, kijk, je experimenteert, maar wat je dan maakt moet, lijkt mij, hè, meteen werken. Maar dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Of is dat geen probleem van het experiment?
Nou, misschien is het handig als ik even een voorbeeld geef van zo'n experiment. Bijvoorbeeld een stroomgoot. Daarin eigenlijk, als ik het heel plat zeg, dan gaat water van de een naar de andere kant. Mm-hmm. Simuleert dus een rivier, hè. En het bodem, daar leg je dan een laag zand in, zeg maar sediment.
Ja.
En je gaat kijken hoe zich dat gedraagt. En je kunt dat, de hoeveelheid water, zeg maar, kun je variëren. Dat is het leuke van een laboratorium.
Precies, en ook de snelheid waarmee het stroomt?
Ja, zeg maar, de hoeveelheid en de snelheid, zeg maar. En daarmee dus ook hoe de bodem verandert.
Oké, ja, en dat kun je dan meten en waarnemen?
Dat kun je meten en waarnemen. Nou, je ziet dat die bodem, die gaat af. Meestal ontstaan daar mooie duinen, rivierduinen. Mm-hmm. En die wandelen langzaam, zeg maar, richting in de stroomrichting. En ze groeien op het moment dat de snelheden groter worden in die bak.
Want het sediment wordt meegenomen door het water.
Ja.
Zo werkt die groei.
Ja. Maar het mooie is dat die bodemvormen, die groeien dus, maar die remmen ook weer die stroming af. Dus er zit ook een, zeg maar, een terugkoppelmechanisme in.
Precies, want hoe groter de afzetting wordt, hoe langzamer het water er overheen of voorbij kan.
Hoe meer die geremd wordt, ja. En dat is dus, dat is een experiment wat we gedaan hebben uitgebreid in Braunschweig, in een project. En op het moment dat het nou heel erg hard gaat stromen, vlakken ze weer af. Dan gaat er heel veel sediment in beweging komen.
Okay.
En dan wordt het weer minder. En dan wordt die weerstand ook minder. En dat kun je dus zien eigenlijk als een model ervoor. Dat als echt enorme hoeveelheden water, zeg maar, langs die rivieren komen, dat misschien ook wel dat waterniveau niet zozeer hoger wordt, maar op bepaalde plekken daardoor ook weer lager.
Weer lager. Nee, ik zag jou moeilijk kijken bij mijn vraag.
Ja.
Maar ik bedoel dan eigenlijk een experiment in de zin van, je gaat in het echt, bij wijze van spreken, die rivier in dammen, of je gaat daar van alles aan doen. Als je dat als experiment beschouwt, je gaat in de natuur zelf, op grote schaal ga je natuur. Ja, dan is het natuurlijk een beetje lastig om dat als experiment te zien. Als je het al gaat uitvoeren, zal ik maar zeggen. Want wat jij nu met die stroomgoot hebt, dat zou je natuurlijk kunnen verplaatsen naar de reële situatie.
Ja, maar in het echt, zeg maar, doen wij in Nederland van alles. En wat we daarin doen, is dat we daarin volgen. En op dit moment, in het kader van Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken, wordt er ontzettend ingegrepen. Echt op enorme schaal in Nederland. Er worden verschillende dingen gedaan. En wij bestuderen vooral, zeg maar, hoe het systeem zich daarna gedraagt. Dus hoe gedragen die oevers zich, Hoe gedraagt de bodem zich?
Ja.
En daar willen we vooral heel veel van leren.
Hm. Ruimte voor de rivier wil ik het ook uitgebreid over hebben. Maar dat maakt jouw vakgebied dus eigenlijk heel complex. Wat jij net ook beschrijft, het experiment met die stroomgrootte. Er zijn allerlei factoren van invloed. Het is een heel complex vakgebied.
Mm-hmm. Het is ook een vakgebied waar heel veel bij elkaar komt. Dat is ook mooi. Want je hebt aan de ene kant natuurlijk de fysica. Zeg maar, die systemen hebben een eigen gedrag. Maar als mens wil je er ook wat mee. Dus het is niet vrijblijvend wat je maakt. Uiteindelijk willen we ook eraan bijdragen dat Nederland daardoor veiliger wordt.
Hmm. En heb je ook bijvoorbeeld, doen er ook biologen aan zo'n onderzoek mee? Bijvoorbeeld,
ja.
Multidisciplinair werkveld?
Het is heel breed, dus daar wilde ik ook mee verder gaan. Biologen, kijk, op het moment dat er plantjes of bomen of struiken in de uiterwaarden staan, die hebben natuurlijk ook een weerstand. Die zorgt er ook voor dat het water minder snel wordt afgevoerd. Hmm. Dus het is ook een interactie met biologen. Het is een interactie met beleidsmakers. Zeg maar gamma-wetenschappen. Het zijn verschillende vakgebieden. Natuurkunde, wiskunde, civiele techniek, fysische geografie. Het zijn allemaal mensen die hier aan meewerken.
Ja, en ik zit nu met die boom in mijn hoofd van die biologen. Maar zit je die dan ook bij die stroomgoot? Hoe echt maak je het?
Er zijn ook experimenten waarbij plantjes in de rivieren worden gezet en wordt gemeten, hoe dat de stroming belemmert. We simuleren dat ook wel eens door de rietjes neer te zetten.
Oh ja? Ja. Dit is een boom.
Nou, dat kun je als er zijn een stuggere vegetatie en een flexibelere vegetatie. Mm-hmm. Ik ben geen bioloog, maar daar weet ik er nog net wel van. En die beïnvloeden natuurlijk op een andere manier de stroming. En die stugge vegetatie kun je best goed simuleren met rietjes. En dan kun je ook rietjes eruit halen om te kijken hoe die dichtheid, die weerstand beïnvloedt.
Ja.
Daar kun je ook hele leuke experimenten mee doen.
Maar kan je dan met die stroomgoot echt de echte situatie optimaal nabootsen? Want en kan je, als je daar allerlei gevolgtrekkingen uit hebt getrokken, kan je die stroomgoot, wat je daaruit geleerd hebt, dan ook echt gaan toepassen, zal ik maar zeggen?
Nou, dat is altijd de uitdaging. Want in die stroomgoot, het mooie daarvan is dat je alles kunt, alle factoren in de hand hebt. Hè? Je kunt de stroming harder zetten, zachter zetten. En de werkelijkheid moet je maar afwachten wat er gebeurt.
Ja, we kunnen het weer ook nog steeds niet sturen. Hè?
Nee, precies. Dus dat is de grote uitdaging om die vertaalslag goed te maken.
Want het is natuurlijk ook wel fijn als je op kijk, bij de stroomgoot kan je ook dingen laten mislukken natuurlijk. Maar kan dat in het echte ook? Dat je een experiment doet met een rivier en dat je dan zegt van, nou, nu gaat er iets mis, kijken wat er dan gebeurt. Kan dat daar ook?
In rivieren experimenteren we niet zo hard. Wat er wel ooit is gebeurd is het eikdijk-experiment, waarbij dus een dijk tot falen is gebracht.
Mm-hmm.
En dan is er bestudeerd hoe dat dan gaat.
En hoe ging dat? Weet je dat nog?
Ja, dan is gekeken welke belasting die kan hebben. Hoe dan de interne spanningen in die dijk zijn. Dus daar kun je wel heel interessante metingen aan doen.
Ja, maar het moet wel veilig gebeuren, denk ik. Hè?
Ja, precies.
Dat je weet dat er niks misgaat en dat er niks overstroomt wat je niet overstroomt wil hebben. Laat ik het zo zeggen.
Dus dat is een experiment. Ja, je kunt ook de zandmotor, dat is een heel ander groot project in Nederland. Voor de kust van Zuid-Holland. Er is een enorme hoeveelheid zand neergelegd. Dat kun je ook zien voor een deel als experiment.
Ja.
Het is bedoeld om het zand richting de duinen te laten gaan. En op die manier de kusten te beschermen. Maar het is ook, heeft ook een hoog onderzoeksgehalte. Waarbij we willen leren ervan wat er gebeurt.
Ja. Ruimte voor de rivier heb je net al genoemd. Laten we die eerst even bij de kop pakken. Hè? Na de watersnood in 1995, dat weten we allemaal nog wel. Hè? Toen werden op tal van plekken de dijken langs rivieren verhoogd. Dat was toen het motto. Hè? De dijken moeten hoger, want die zijn te laag. Dus omhoog met die dingen. Tegenwoordig lijkt dat achterhaald en is er dus het motto ruimte voor de rivier. Dat is natuurlijk helemaal de omgekeerde situatie. Hè? Dat de rivier in feite als uitgangspunt wordt genomen en wat die allemaal doet. En dat wij daar in feite volgend aan zijn. Zeg ik dat eigenlijk goed?
Ik denk dat je het wel zo kunt zeggen, ja. En we proberen daarmee, we hebben een aantal dingen bedacht om gewoon datgene wat er moet gebeuren, namelijk dat water sneller afvoeren naar de zee, om dat makkelijker te maken.
Want dat is de essentie.
Ja.
De afvoer van het water naar de zee. Dat ging er niet goed.
Ja, dat moet als dat sneller gaat, dan wordt het veiliger.
En dan kwam die kentering. Dus niet hogere dijken, maar meer ruimte voor de rivier.
Mm-hmm.
Waar is die omslag gekomen? Weet je dat nog? Dat die visie veranderd is.
Er is een heleboel discussie geweest. Waarbij het alleen maar hoger maken van die dijken heeft natuurlijk ook nogal wat consequenties. We vinden dat met z'n allen, hebben daar mening over. En we vinden dat niet per definitie mooi. En dus is dan heel goed nagedacht van, kun je het ook op een andere manier veilig maken? En daar zijn toen ideeën voor gegenereerd.
En volgens mij was ook een deel van die discussie van ja, maar de oplossing ligt hem niet in het steeds hoger maken van die dijken. Want dat is niet op termijn niet haalbaar ook trouwens. Precies wat jij zegt, dat wordt ook niet geaccepteerd.
Nee, dus je moet eigenlijk meer denken aan hoe die rivier zeg maar zijn water kwijt moet en niet zozeer hoe wij het tegenhouden.
Dus er is eigenlijk ook een kentering in dat denken, dat je meer met de natuur gaat meedenken?
Ja, dat je dus meer vanuit de rivier zeg maar gaat, gaat denken. En dan probeer je dus te bedenken, hoe kan die rivier dat water sneller richting zee krijgen?
En hoe kan dat?
Nou, er zijn een aantal dingen bedacht. Nou, één daarvan is om bijvoorbeeld de beddingen dieper te maken.
Dat er meer water in kan dus, eigenlijk?
Ja, dijken verplaatsen, zodat de uiterwaarden breder worden. Kan er ook meer water doorheen. Mm-hmm. Nevengeulen aanleggen, die alleen meestromen op het moment dat het nodig is. En die verder, zeg maar, andere functies hebben. Verder is er ook een van de dingen die ook echt heel zichtbaar is dat er langsdammen in plaats van kribben zijn gekomen.
Wat zijn dat, kribben?
Kribben die staan. Nu kun je ze mooi zien trouwens, want het water staat nu heel laag in de rivieren.
Waar moet ik op letten?
Het zijn een soort dammetjes, zeg maar, loodrecht op de rivier.
Ja.
Je ziet ze, zeg maar, liggen van steen. En die zijn ervoor om de vaargeulen op zijn plaats te houden.
Okay.
En op het moment dat het water heel hoog komt, hinderen ze eigenlijk doorstroming van de rivier. Want ze staan er dwars op.
Ja.
Maar op dit moment, zeg maar bij Tiel, zijn er op grote schaal langsdammen aangelegd. Dus die liggen meer in de lengterichting van de rivier. Houden ook de vaargeulen op zijn plek. Maar die hinderen de stroming veel minder op het moment dat het hoogwater wordt.
Okay, maar nu kan ik ze zien, want het is laag water.
Ja. Ja.
Het waterstand is niet zo hoog nu natuurlijk in de zomer.
Dus
komt straks misschien wel weer als het zo verschrikkelijk gaat regenen. Maar dat kunnen we dus allemaal zien.
Ja.
Waar is die aanpak op gestoeld? Ook op experimenten zoals jij die nu net noemde?
Eigenlijk op de kennis die er eigenlijk is tot nu toe. En die maatregelen zijn zo ingericht dat we dus voldoen aan een bepaalde norm. Om die waterstand, een bepaalde hoeveelheid water, 18.000 kuub wordt op dit moment meegerekend. Om die zeg maar veilig af te kunnen voeren.
En wie bepaalt die norm?
Die is in de wet vastgelegd.
Okay, dus daar heb je ook een connectie met de politiek die er iets van vindt. En die zich er ook over buigt. Maar die krijgt, input van jullie wetenschappers.
Ook, maar op dit moment er is natuurlijk ook wat veranderd. In die zin dat we niet meer dat we van een overschrijdingskans, dus een kans dat het waterniveau hoog komt, gaan we nu naar faalkansen van dijken.
Faalkans?
Ja, dus de kans dat de dijk eigenlijk het niet meer houdt. Het is niet zozeer dat het water te hoog wordt, maar de dijk kan natuurlijk ook zeg maar eerder falen of misschien wel later falen.
Ja.
Want het is natuurlijk niet zo heel erg als er een beetje water overheen komt.
Nee.
Echte problemen heb je op het moment dat die instort. En die faalkansen die zijn ook gerelateerd aan het gebied waarin ze liggen. Dus gebieden met meer waarde, die mogen minder snel bezwijken, zeg maar, dan gebieden waar minder waarde is. En dus nu zijn er ook gebieden die nog sterker beschermd moeten worden.
En welke gebieden zijn dat?
Weet je dat? Als ik een kaartje kan tekenen, dan zijn een paar gebieden zeg maar, die echt extreem hoog
zijn. Maar als mensen zich nu ongerust maken die dit horen, dat is misschien wel handig om het even te weten. Of heb je...
Een website waar je het kunt opzoeken. Maar ik denk neem aan dat
dan
wel
moeten
kan.
We dan even op opzoeken.
Ja.
Maar we hoeven ons geen zorgen te maken.
Op dit moment moet je je zorgen maken. Het zijn überhaupt hele kleine kansen dat het voorkomt.
Mm-hmm.
En als het echt extreme veel neerslag is in Duitsland, dan zie je het ook van een tijdje van tevoren aankomen. Hè? Dat er heel veel water de rivieren af gaat komen.
Nou ja, dat hebben we toen in 95 of 96, wanneer was het? Was het 2 jaar achter elkaar? Toen dachten we ook van, nou, dat komt 1 keer in 100 jaar voor. Hè? Kwam het 2 jaar achter elkaar voor. Dus je weet het natuurlijk nooit.
Nou, in de oude normering was het eigenlijk alles erop berekend dat eens in de 1250 jaar beschermd was. Ja.
Ja.
Maar ja, op het moment dat het inderdaad... het is niet logisch bepaald. Je kunt niet zeggen, als het in het ene jaar is gebeurd, dan gebeurt het daarna niet meer.
Nee.
Het is onafhankelijk van elkaar.
En die faalkans nog even van die dijken, die berekenen jullie ook?
Die berekent Rijkswaterstaat. Of die berekenen dat samen zeg maar, met mensen zeg maar, die daar goed in zijn. En daar heb je een heleboel kennis voor nodig om dat goed te kunnen berekenen.
Ja. En dat nieuwe plan, ruimte voor de rivier, die maatregelen die je net allemaal noemt. Hoe weten we nu of deze nieuwe aanpak ook echt werkt?
Nou, dat weet je pas op het moment dat het er allemaal ligt. Hè. Dan kun je gaan kijken naar de modellen die er liggen zeg maar, en die eventueel opnieuw eiken. Op het moment dat er een keer een hoogwater langskomt. Maar wat wij eigenlijk als onderzoekers in Nederland ook heel interessant vinden, is wat er gebeurt direct na aanleg van al die maatregelen.
Dat je gaat kijken van hoe ontwikkelt het zich, zeg maar. We hebben dit nu gedaan.
Ja, Dus je kunt die bodem wel verlagen. Hè? Mm-hmm. Maar blijft dat zo? Nee, want de bodem bestaat uit sediment en dat laat zich weer meevoeren door het water.
Dat onderzoek jij nu ook, hè?
Ja, dat onderzoeken wij in een groot programma Rivercare. Dat doen we samen met 5 universiteiten in Nederland en met een heleboel andere partijen eromheen. Waterstaat, Deltares, waterschappen, ingenieursbureaus.
Rivercare. Onthoud die naam. Ja. Prachtig. Op zijn oud-Hollands. Maar, het zal ook wel internationale uitstraling hebben. Nederland is toch bekend om zijn watermanagement. Beroemd over de hele wereld.
Ja, heel de wereld kijkt hier ook naar wat wij in Nederland allemaal doen. En wij willen hier ook heel graag uit leren. Dus om na te denken, niet alleen zeg maar hoe gaat het in Nederland, maar welke generieke kennis kunnen we hier uithalen voor andere plekken in de wereld waar je ook iets wil veranderen, zeg maar aan de veiligheid.
Ja, dus
welke maatregelen zijn het effectiefst op de langere termijn. Daar willen we eigenlijk heel graag wat over gaan zeggen.
Ja, dus die maatregelen zijn genomen. Daar waren we, voor ik jou onderbrak. In Rivercare kijk je dus met al die collega's van die 5 universiteiten. Kijk je, wat gebeurt er nu? Hè? En dat doe je met alle aspecten. Hoe de oever eruit ziet en zich ontwikkelt. Hoe het sediment gaat. Wat er met die dijk gebeurt. Gaat het zo?
De dijken, daar kijken we niet naar in detail. Maar we kijken ook wel naar vegetatie in de uiterwaarden. Het is niet alleen dat water veilig afgevoerd moet worden. Maar rivieren hebben ook andere functies. Hè? Creatieve functies.
Scheepvaart. Bedrijfseconomische.
Denk aan de visserij, inderdaad. Ja. Scheepvaart, de toerisme. Er zijn een heleboel andere functies die je toe kunt wijzen aan de rivier. Dus de natuur en natuurontwikkeling is ook een belangrijk aspect daarin. Kijken we ook naar. En ook naar de acceptatie in de omgeving.
Van de mensen.
Ja,
want dat
wat
is
ze ervan vinden.
Nou ja, dat is natuurlijk ook een gevolg van die kenteringen. Voorheen waren de mensen leading, zal ik maar zeggen. En er was natuurlijk ook heel veel protest om die rivier de ruimte te geven. Want daar wonen ook mensen. En die hebben daar ook een boerenbedrijf of anderszins. Hè, die woonhuizen. Dat heeft natuurlijk ook allemaal gevolgen.
Ja, en in Nederland hebben we de gewoonte zeg maar om daar ook naar te luisteren. Om iedereen mee te laten praten.
Ja. Polderen is ook niet voor niets een Nederlandse uitvinding. Hè? Hoe krijg je die mensen mee die daar bij wijze van spreken... Is dat al gebeurd dat mensen hun huis hebben moeten verlaten? Omdat die rivier ruimte krijgt?
Ja, vooral voor die nevengroelen bijvoorbeeld.
En wat zeg dat je dan tegen duidelijk. De mensen? Ja, mensen, dit is echt nodig.
Dat is niet zeg maar mijn vakgebied direct. Hmm. Maar wat er gewoon gebeurt is dat er wordt uitgelegd waarom. Waarom het gebeurt. Ja, waarom het noodzakelijk is.
En is die kentering dan, vind jij ook een... Eigenlijk een goede zaak, omdat je want de rivier, die heb je niet zomaar in de hand. En de weersomstandigheden, het klimaat, hè, komen zo meteen op. Hè, en eventueel de klimaatverandering die er dus bezig is, die heb je al helemaal niet in de hand. Is het dan ook eigenlijk niet meer dan logisch dat de dingen die je wel makkelijker kan veranderen, bijvoorbeeld dat die mensen dan moeten verhuizen, dat klinkt dan eigenlijk veel logischer. Omdat je zo'n heel riviersysteem onder de knie... Dat kan je toch nooit voor 100% onder de knie krijgen? Of denk je daar anders over?
Nou ja, ik denk dat de bewustwording van de mensen die dicht bij de rivier wonen... dat wel heel erg belangrijk is, ja. En dat is ook wel een lastige. Want er gebeurt ook heel erg lang niks, hè. Ik merk het nu al. Kijk, 95, ik heb dat zelf meegemaakt.
Ja, dat is al hartstikke lang geleden.
Maar als ik het nu aan de studenten vertel...
Weet van niks.
Die weten van niks, nee. Ik denk, waar is het over?
Dan moet je ze dat uitleggen, dat mensen huilend... Nou, dat zien we nu natuurlijk wel eens bij in het buitenland, hè, bij allerlei andere... En dat mensen huilend bij een meter water in hun woonkamer staan en, alles verpest is. Maar dat hebben we niet aan de lijve ondervonden natuurlijk bij jonge mensen.
Nee. Nee, wat je wel had is dat mensen die dicht bij de rivier wonen... die passen ook vaak hun huis erop aan, hè?
Want die hebben er ervaring mee.
Hebben ervaring mee. Bijvoorbeeld geen tapijt op de onderste verdieping. Maar tegels, zodat je dat maar makkelijk kunt schoonmaken.
Lekker praktisch.
Ja.
Hoe lang loopt Rivercare nu?
Het loopt nu dik 2 jaar.
En heb je dingen gezien waarvan je denkt... Hey, dat had ik me nou niet gerealiseerd.
Nou, de onderzoekers die zijn nu net 2 jaar bezig. En die beginnen meestal met ze goed in te werken. En goed na te denken over de plannen die ze hebben. Mm. En het loopt nog tot 2019. Dus dat is nog een hele tijd.
Ja.
Dus op dit moment is eigenlijk iedereen heel goed bezig. En wat we heel fijn vinden is dat er gewoon de samenwerking ook heel goed is. Tussen de mensen in het hele programma. Je moet je voorstellen dat er zo'n 20 onderzoekers fulltime mee bezig zijn. Dat zijn dan promovendi en postdocs.
Ja.
En wij vinden het ook heel erg belangrijk dat ze niet alleen maar zeg maar hun eigen dingetje doen, maar dat ze ook oog hebben voor wat er omheen gebeurt. Juist omdat het zo'n multidisciplinair vakgebied is.
En dat ze dus ook goed samenwerken. Maar je kunt dus nog niks, geen leuk feitje noemen.
Nee, dat ga ik nog niet doen.
Jammer nou. Je kan het wel, maar je wil niet. Ik zie het aan je. Wat jammer nou. Niet één klein dingetje? Suzanne Hulscher is standvastig. Nou, dan krijg je een nieuwe uitnodiging een keertje voor de podcast. Als je wel wat wil gaan vertellen. Dan gaan we het nog even hebben over de zandmotor. Want daar hebben we in de Kennis van UTV ook aandacht aan besteed. Een hele uitzending zelfs. Dat heb je ook gezegd. Hè? Je onderzoekt niet alleen rivieren, maar ook de zeeën op die manier. Waarom is de zandmotor er eigenlijk sowieso gekomen?
Hij is gekomen eigenlijk als kustverdedigingsmiddel. Je moet je voorstellen, het is belangrijk. We hebben niet alleen dreiging vanuit de rivieren, van hoogwater, maar ook vanuit zee.
Ja, zeespiegelstijging.
Zeespiegelstijging, maar ook op meer intense stormen. Ook door de klimaatveranderingen. Ja. En we merken daarom dat op bepaalde plekken de duinen te laag worden. Of dat de kust niet meer breed genoeg is. En daarom moet een bepaalde kustlijn moeten gehandhaafd worden. Nou, dat klinkt technisch, maar in ieder geval, er moet genoeg zand in het systeem blijven. Nou, dat werd heel vroeger gedaan door zand op het strand te spuiten. Mm-hmm. Daarna zijn we overgegaan op dat zand wat meer op de onderwateroever te spuiten. Zodat je het niet zag, maar het er wel lag. Hè? Dat het wel als buffer voor het systeem lag. En toen is het plan opgekomen van, dat moeten we heel vaak doen. Als we nou eens in één keer heel erg veel zand neerleggen, kunnen we daarmee voorkomen dat we heel vaak terug moeten komen.
Dat je het in één klap een heleboel zand doet.
Ja.
Dat het daarna niet meer heel veel meer nodig is?
Dat je veel minder vaak hoeft in te grijpen in het systeem. En dat je daarnaast ook kunt kijken of het recreatieve functies heeft. Of dat het hoe zich dat gedraagt.
En hoe staat dat er nu voor na 5 jaar?
Het is heel anders gelopen dan dat de voorspelling was. Wordt dus ook eigenlijk heel goed gebruikt om de voorspellende modellen eigenlijk te verbeteren die we hebben.
Wat is er anders gegaan?
Nou, de vorm, het is veel sneller gegaan dan dat verwacht werd.
En hoe komt dat? Komt dat door die klimaatverandering, et cetera, denk je?
Nee, ik denk dat het gewoon door komt dat de reden eigenlijk niet in de klimaatverandering ligt, maar dat we gewoon de modellen vooral op het grensgebied tussen lucht en water gewoon niet goed zijn. Kijk, je moet je voorstellen, onder water hebben we modellen hoe het sediment wordt meegevoerd door golven en door stroming.
Ja.
Dat hebben we ook boven water. Hoe dat gaat door de wind.
Ja.
In de woestijn gebeurt dat bijvoorbeeld ook.
Mm-hmm.
Maar juist dat grensvlak, waarbij de gedeeltes van die zandmotor onder water staan of boven water liggen, daar is het heel lastig om daar goede voorspellingen over te doen.
Oké, dus eigenlijk was het een kwestie van, het is anders ingeschat dan het zich in werkelijkheid heeft voltrokken. En daar leer je natuurlijk ook weer van.
Ja.
Want wat heb je ervan geleerd?
Nou, we zijn er nog steeds van aan het leren, want hij ligt er nog steeds en het is nog niet klaar.
Maar zou dat kunnen betekenen dat je dan ook meer verschillende modellen moet hanteren?
Vooral dat gevoeligheid voor hoeveelheid water die er in het zand zit. Mm-hmm. De vochtigheid van het zand. Die is heel bepalend over voor hoe dat zand mee verstoven wordt richting de duinen.
Okay.
En dat is ook een onderdeel wat we in Twente doen. Waarbij we proberen te meten hoe dat sediment richting op het strand als functie van de wind zich verplaatst. Dat meten we daar en dat proberen we ook in de modellen te vervatten.
Ja, ik heb ook geloof ik een collega van jou, het is niet helemaal jouw vakgebied, hè? Gerbrand van Vledder. Die doet zeegolvenonderzoek. Mm-hmm. Ja. Dus, heb je ook eens met hem samengewerkt?
Ik ken hem nog uit de tijd dat ik bij wat nu Deltares heet zat. Dat was tijdens mijn promotieonderzoek. Toen zat hij daar ook.
Wat is het verschil met jouw onderzoek, wat hij doet?
Hij werkt aan golven.
Echt
aan golven?
Meer aan golven.
Ja, en ik doe wel iets aan golven, maar niet zo heel veel aan golven. Ik werk vooral met getijden en getijdenstromingen. Ja. En stromend water in rivieren natuurlijk.
Ja.
We doen wel wat met golven, maar dat is niet de enige focus van mijn vak.
Ja. Trouwens ook nog terug te luisteren. De podcast met Gerbrand van Vledder. Zal ik zo nog even vertellen. Kijk even naar de toekomst. We weten allemaal dat het klimaat verandert. Klimaatverandering is al een paar keer gevallen in dit gesprek. Hè. Heeft ook invloed op het weer, op het waterpeil. Wat zegt dat voor de uitdagingen voor jouw vakgebied, klimaatverandering?
Nou, dat we heel goed moeten nadenken over het inrichten van onze watersystemen, zodat ze robuust zijn voor die veranderingen. Dus inderdaad, de experimenten als die zandmotor, kunnen we dat inderdaad gebruiken, dat soort dingen, om mee te laten groeien met de zeespiegelstijging.
Maar ja, het woord zegt het al, verandering. Als het steeds maar blijft veranderen, kunnen we dat dan wel? Want dat zijn toch hele ook langlopende en grootse ingrepen die we moeten doen. Blijf je niet voortdurend achter de feiten aanhollen, laat ik het zo zeggen?
Nou, dat doen we eigenlijk al eeuwen, achter de feiten aanhollen. We zijn steeds bezig om stukken land die eigenlijk beneden de zeespiegel liggen, om die gewoon toch te blijven bewonen. Dus dat doen we eigenlijk al. We proberen nu juist meer kennis uit het systeem te halen om het zichzelf te laten reguleren. En die zandige oplossingen, zoals die zandmotor en meer oevers vrijlaten in rivieren, die zijn juist wat meer in lijn met het gedrag van het systeem dan wanneer je alleen maar de dijken ophoogt.
Ja.
Dus we proberen, dat is wel de uitdaging waar we voor staan.
Ja. Maar toch blijft de verandering dan eigenlijk leading. En wij zijn in feite bezig ook gewoon, ondanks alles wat je uitkomst aan onderzoek hebt, zijn eigenlijk dan niet alleen maar bezig de gevolgen te beperken? Of is dat weer te negatief ook?
Nou, we proberen ze eigenlijk voor te zijn.
Maar gaat dat lukken?
Maar het klimaat verandert niet van de een op de andere dag.
Dat is waar. Dat is een langdurig proces natuurlijk.
Ja.
Maar ja, kijk, als je het hebt over die kentering. Als je dat nog even doortrekt. Als je de kentering dan hebt. Dan zou je toch gewoon ook kunnen zeggen van. Ruimte voor de rivier. Dat trekt dan even door. Hè? Nou ja, dan zet ik Nederland maar gewoon sowieso tot Amersfoort onder water. Want dan heb ik het probleem opgelost. Dan ben ik het echt voor. is dat dan geen oplossing?
Nou, die is van jouw rekening. Ik zit op de Universiteit Twente.
Nee, dus ik vraag wat je ervan vindt.
Wij zitten dan in ieder geval droog.
Want dat is de voorspelling. Als Nederland ooit onder zou lopen, dan moet je dat is de grens, toch?
Ja.
Ja.
Maar ja, we hebben in Nederland allemaal dijkringgebieden, dus we zullen nooit allemaal tegelijk onder water lopen.
Nee, dat klopt. En gaat de wetenschap voorkomen dat de Randstad ooit onder water komt te staan? Durf je dat voor je rekening te nemen?
Daar durf ik geen 100% voor mijn rekening te nemen. Maar we doen er wel alles aan om dat voor te kunnen zijn.
Goed zo. En dan ga je voorlopig ook mee door. En had je nou al een concrete bestemming voor dat Simon Stevin geld? Of
Nee, daar ben ik nog over aan denken. Oh, ik zal moeten kiezen tussen een aantal hele interessante onderzoeken.
Oké, nou kom daar dan vooral een keer meer over vertellen. Als je ook wat meer gegevens hebt waar je net nog niks over kwijt wilde, dan horen we dat nog een andere keer in de podcast van De Kennis van Nu. Dankjewel, Suzanne Hulsje, dat je hier wilde zijn. En veel succes met dit toch belangrijke werk. Want droge voeten houden, dat willen we allemaal, denk ik.
Ja.
En de luisteraar zeg ik bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering van de podcast van De Kennis van Nu. En als je niet eerder kan wachten, kan je natuurlijk al die andere podcasts beluisteren op dekennisvannu.nl/podcast. Bijvoorbeeld die met Gerbrand van Vledder over zijn onderzoek naar golven. In april was dat. En hoe we ons tegen die golven kunnen beschermen. En als je op de hoogte wil blijven van het laatste wetenschapsnieuws, like dan de Facebookpagina van De Kennis van Nu. Volg ons op Twitter en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. En dan zeg ik heel graag tot de volgende podcast.